Voor we beginnen een klein verzoekje. Want op het moment verdien ik niets met de podcast, maar kost het wel geld om te maken. Mocht je waarderen wat ik doe en de podcast willen steunen, dan kun je een eenmalige of terugkerende donatie doen via de link in de beschrijving of op www.verhalenwordslapengaan.com/doneren. Je kunt van elke mogelijke betaalwijze gebruik maken en zo kan ik weer een jaartje de podcast in de lucht houden en af en toe een weggeefactie van een mooi boek houden. Maar goed, dan heb ik voor nu genoeg gebedeld. Heel veel luisterplezier. Hallo allemaal en welkom. Mijn naam is Mike en in deze aflevering lees ik voor uit de 7 verhalen over het eenzame leven van Steven. Dit is Verhalen voor het slapen gaan. Een tijd geleden schreef ik een reeks verhalen voor Vuurland.nu, een website waar jonge schrijvers hun stem kunnen laten horen. In aflevering 80 gaf ik al een korte introductie. Ik vertelde iets meer over de reeks en over Vuurland. Dus als je daarin geïnteresseerd bent, raad ik je aan die aflevering ook nog eens te beluisteren. Eigenlijk komt het hierop neer. Ik heb een reeks van 7 verhalen geschreven over Steven. Het zijn 7 episodes over verschillende fasen uit zijn leven, waarin hij keer op keer op een andere manier in aanraking komt met eenzaamheid. Tot nu toe hebben we 3 verhalen gehad. In het eerste stak hij in de zandbak zijn kop in het zand en vertrok hij naar zijn eigen fantasiewereld, waar hij een koning was. In het tweede verhaal blijft Steven in de pauze achter in het klaslokaal omdat hij anders gepest wordt. Maar het lukt hem niet om toenadering te zoeken bij de docent. In het derde verhaal komt hij na een gefaalde bierkant dus terecht bij Tante Sil, zijn favoriete barvrouw. Aan het eind komt hij erachter dat ze terminaal ziek is en over 6 maanden zal overlijden. In deze aflevering lees ik het 4e verhaal voor en het heet Dit is niet mijn huis. In dit verhaal is Steven weer iets ouder. Hij is docent Nederlands en gaat met zijn collega's van de sectie Nederlands op bezoek bij een collega. En iedereen krijgt de opdracht een hapje mee te nemen. Het hele verhaal wil Steven het liefst maar één ding. Zo snel mogelijk wegwezen. Dit is niet mijn huis. Dit is niet mijn huis. Na iets meer dan een half uur rijden komt hij aan in Maarsen, op het hofje. Althans, het doet denken aan een hofje. Aan de rand van de wijk staan er een stuk of 15 huizen in een burgerlijk vierkantje om een groen begroeide speelplaats heen. Tussen de bomen en het gras vind je een pingpongtafel, een klimrek met touwbruggen en een glijbaan. Een wipwap, wat stangen om koprollen aan te doen, een paar keien voor de natuurlijke uitstraling en een smal paadje om van de ene naar de andere kant te lopen. Al heb je met een wandeling van 20 seconden eigenlijk alles al wel gezien. Het moet een multifunctionele middag worden. Een housewarming, een borrel, een sexy uitje en een viering van het feit dat Elisa naast een zoontje nu ook een dochtertje gaat krijgen. Dat vindt Steven dan wel weer fijn. Zo kunnen 4 vergane middagen in 1 middag bij elkaar gepropt worden. Elisa regelt de locatie en het drinken, aan de rest van de docenten Nederlands de taak om de tafel vol te krijgen met borrelhapjes en andere snacks. Op de bijrijdersstoel staat een koeltas, met daarin 2 bakjes met yakitori-spiesjes. Katrien heeft een Google Docs aangemaakt, zodat ze allemaal in een mooi, overzichtelijk tabelletje kunnen aangeven wie ze zijn, Petra, wat ze mee zullen nemen, pasta, salade, geitenkaas, en of het vegetarisch is. Wel kaas, geen vlees. Steven heeft gezien dat er genoeg vegetarisch zal zijn, dus vond hij best dat hij vlees mee mocht nemen. Hij had het uitgerekend. Er zitten 8 spiesjes in een bakje en ze zijn met 12 mensen. 1,5 spiesje de man. 1 bakje is te weinig, 3 te veel. Maar toen hij ze eenmaal in de supermarkt zag, waren ze kleiner dan hij had gedacht. Toch nam hij er maar 2. 15 euro was net iets te duur voor een middag waarop hij eigenlijk liever ergens anders zou willen zijn. Met de spiesjes achter zijn rug belt hij aan bij het grootste hoekhuis en wordt hij door Elisa na een knuffel binnengelaten. Zet je spullen maar op de eettafel, Steven, zegt ze terwijl ze een vluchtige blik werpt op de arm die achter zijn rug verborgen zit. De anderen zitten buiten. Hij is aan de late kant, blijkbaar. Wanneer hij in de woonkamer komt, ziet hij dat de eettafel al bijna compleet gevuld is met bergen aan voedsel. Wat in de Google Docs nog leek op een borrelhapje, of op zijn minst een kleinigheid, blijkt in het echt een maaltijd te zijn waar bloed, zweet en tranen in zijn gestoken, met hoeveelheden voor een heel weeshuis. De stapel wraps met zalm en kip reikt bijna tot aan Stevens haargrens. De zelfgemaakte salade zit niet in een normale schaal, maar in iets dat lijkt op een enorme voederbak die je vindt op een boerderij. Er staan bakken vol stokbrood, eindeloos veel hummus, snacks uit landen waarvan Steven niet eens wist dat ze bestonden en een zelfgemaakte quiche die er dan ook echt zelfgemaakt uitziet. Of dat op positieve of negatieve manier dient te worden opgevat, laten we in het midden. En daar staat Steven, met twee aluminium bakjes met yakitori-spiesjes die met een beetje moeite in één hand passen. Vlug muffelt hij ze ergens weg tussen de bakken en schalen. Misschien vergeten ze dan dat de spiesjes van hem komen. Of kan hij bluffen dat dit heus niet alles is wat hij heeft meegenomen. Met een diepe zucht stapt hij de tuin in. De middag is nog niet eens begonnen en hij staat nu al met 5-0 achter. Hij begroet zijn collega's en wil in de kring plaatsnemen, maar dan blijkt er, hoe kan het ook anders, een stoel te weinig te zijn. 6-0. Uit de schuur wordt er een klapstoel voor Steven tevoorschijn getoverd, waarvan hij nu al weet dat hij scheef zit, waarmee hij zich tussen Petra en Bas in de kring voegt. Steven heeft een grandioze hekel aan dit soort verjaardagskringen. Hij maakt zich klein en staart voor zich uit, luistert naar het gesprek dat Petra en Bas over zijn schoot heen aan het voeren zijn. Natuurlijk gaat het over school. Ook de andere gesprekken waarvan hij flarden opvangt gaan uitsluitend over lastige klassen en leerlingen die ze wel of niet mogen, over de uitslagen van de examens, over roddels over collega's van andere secties. Weet jij nou of Beatrice zwanger is of dat ze gewoon wat is aangekomen? Over wat we nou toch eigenlijk aan moeten met die verplichte leeslijst en ga zo maar door. Iemand oppert voorzichtig dat ze het op een middag als deze misschien een keertje niet over werk moeten hebben en dat gaat na een stemmend geknik precies 5 minuten goed. Maar dan is het gesprek alweer afgedwaald naar de gebreken van de schoolleiding en de veel te hoge werkdruk die ze als docenten ervaren. Steven heeft nog geen woord gezegd. Was dat ook niet van plan te doen, totdat iemand hem vraagt hoe het met hem gaat. Gelukkig hoeft hij niet veel verder na te denken dan ja, goed, want daar staat Nico al op om het welkomstpraatje te houden. Het is niet zijn huis, maar als sectieleider voelt hij zich blijkbaar geroepen om de groep toe te spreken. Hij benoemt hoe fijn het is dat ze allemaal weer eens een keertje bij elkaar zijn. Hoe ontzettend jammer het is dat Jannes en Dirk er door persoonlijke omstandigheden niet bij kunnen zijn. Hoe fijn het is dat ze van Elisa's nieuwe huis gebruik mogen maken. Hoe fijn het eten er allemaal uitziet en hoe ontzettend fijn het is dat Elisa ook nog eens een dochtertje krijgt. Zo ontzettend fijn allemaal. Steven vindt het eigenlijk wel meevallen hoe fijn het allemaal is op zijn scheve klapstoel. Nico gaat verder. Daarom hebben we als sectie een presentje voor je. Een mooie plantenbak om je tuin mee op te vrolijken. Steven wist hier niets vanaf. Daar aan die muur zal hij zeker mooi hangen. Ben je mal, piept Katrien. Aan de schutting vangt hij veel beter licht. Dit ontketent een kleine oorlog, waarbij kamp Muur en kamp Schutting strijden om de plaatsing van een cadeau dat ze zelf hebben gegeven in een tuin die helemaal niet van hen is. Wanneer Josephine aanhaalt dat haar broer tuinier is en zij er dus meer verstand van heeft dan de rest, alsof kennis overdraagbaar is door familiebanden, grijpt Elisa in en biedt ze aan een tour door het huis te geven. Iedereen vindt dat natuurlijk een geweldig idee. Dus even later schuifelt Steven achter de rest aan door het huis. Bij elke kamer roepen ze oh en ah en wat mooi en geven ze dezelfde complimenten die je iemand met een nieuw huis altijd geeft. Wat een mooie bank, wat een hoop natuurlijk licht, wat een fijne inrichting, wat een ruimte, wat een mooie plek voor de kleine straks. Petra vraagt waar Elisa die boekenstandaard vandaan heeft. Nico vraagt naar de reden achter alle scheepvaartreferenties in de jongenskamer. Katrien maakt een opmerking over de steile trap en het veiligheidsrekje dat ervoor zit. Bas maakt een ongepaste grap als ze in Elisa's slaapkamer staan. En Steven kijkt alleen maar naar alle foto's aan een muur en de details van een ander mensenleven die je alleen bij iemand thuis kan vinden en denkt: dit is niet mijn huis, niet mijn leven. Hier hoor ik niet. Ik heb niks te maken met jullie reis naar Rome, die met een reeks foto's op de overloop is uitgestald. Ik hoef niet te weten welke eau de cologne er op je nachtkastje staat, welke tandpasta je gebruikt, of hoe de douche eruit ziet waarin je elke dag de viezigheid van je naakte lichaam spoelt. Voor Steven voelt het alsof hij inbreekt in een leven dat zo ver van hem afstaat dat hij net zo goed van een andere planeet had kunnen komen. Hij snapt niet hoe zijn collega's rond kunnen kijken alsof het een museum is. Zelf voelt hij zich bij elke stap die hij zet misselijker worden. Wanneer Elisa een trap uit het plafond trekt om de zolder te laten zien, wordt het hem te veel. Ik voel me denk ik niet zo lekker, fluistert hij als de rest boven is en ze hem al lang niet meer kunnen horen. Hij draait zich om en loopt naar beneden. De spiesjes grist hij van de tafel. Misschien kan hij daarmee ook zijn aanwezigheid uit het geheugen van zijn collega's wissen. Buiten klapt hij zijn stoel weer in en bergt hem op in de schuur. De rest van de stoelen schuift hij dichter bij elkaar. Wanneer hij door het huis naar de voordeur wil lopen, hoort hij gestommel op de trap. Zijn oksels worden nat en hij vlucht weer de tuin in. Hij gooit de spiesjes over de schutting en klautert er zelf achteraan. Zoals hij vroeger ook altijd over de schutting klom als zijn ouders weer waren vergeten de poort voor hem open te doen. Als hij aan de andere kant staat, luistert hij naar wat er in de tuin gebeurt. Na een kwartier is zijn naam nog steeds niet gevallen. Wanneer Nico aankondigt dat zijn buik begint te rammelen en dat het misschien tijd wordt om aan te vallen, draait Steven zich om en slentert met de spiesjes onder zijn arm terug naar de auto. Hij eet ze thuis wel op. Alle 16 voor hem alleen. Dat was Dit is niet mijn huis. We lezen hoe Steven aankomt bij het huis van zijn collega, op een burgerlijk hofje. Hij heeft 2 bakjes met vleesbiesjes, die eigenlijk veel te klein zijn. En als hij binnenkomt, ziet hij dat de rest bergen aan voedsel heeft meegenomen. In de hoop dat ze niet zullen merken dat zijn bijdrage minimaal is vergeleken met de rest, moffelt hij het weg tussen de andere hapjes. In de rest van het verhaal ergert hij zich eigenlijk constant aan de groep en weet hij zichzelf geen houding te geven. Er moet een extra stoel voor hem worden gehaald, die ook nog eens scheef zit. Hij ergert zich aan de verjaardagskring en de gespreksonderwerpen. Hij ergert zich aan het openingswoord van de sectieleider die benoemt hoe fijn alles is. En hij ergert zich aan de tour door het huis. Net zolang tot hij er genoeg van heeft en vlucht. Hij klimt over de schutting en blijft nog eventjes wachten. Misschien dat ze zijn naam nog noemen. Dat ze zijn afwezigheid opmerken. Maar zelfs dat gebeurt niet. Dus slentert hij terug naar zijn auto. Om in zijn uppie de spiesjes op te peuzelen. In het volgende verhaal is Steven in een midlife crisis terechtgekomen. Hij zit alle dagen thuis, maar op de een of andere manier heeft hij wel een vriend gevonden. Een penvriend om precies te zijn. Maar is het eigenlijk wel een echte vriend? Of lijkt het alleen maar zo? Dat gaan we in de volgende aflevering lezen. Voor ik afsluit nog één dingetje. Het luisteren van de podcast is gratis, maar het maken is dat niet. Natuurlijk vind ik het hartstikke leuk om te doen. Maar mocht je de podcast willen steunen, dan kun je via het platform Ko-fi al vanaf 1 euro per maand bijdragen aan de inhoud en de kwaliteit. Daarnaast heb je de mogelijkheid om je te abonneren op exclusieve extra's, zoals bonusafleveringen met extra verhalen en achtergrond, toegang tot giveaways, audioboeken en nog veel meer. Je vindt de link naar Ko-fi in de beschrijving. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Voor achter de schermen, updates, vragen of opmerkingen kun je me vinden op social media onder de naam Verhalen voor het slapen gaan. En dan zie/hoor ik jullie volgende keer. Voor nu, goede nacht, slaap zacht.